Goedemorgen. Ik wil graag een stuk uit de Bijbel met jullie lezen, uit Genesis hoofdstuk 14. En dat is uiteraard het eerste boek van de Bijbel. En daarna wil ik een stukje lezen uit de Hebreeënbrief, uit hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 4. En in Genesis hoofdstuk 14, vers 17 staat het volgende. Toen Abram na zijn overwinning op Kedor Laomer en de andere koningen terugkeerde, kwam de koning van Sodom hen tegemoet in de Sawevallei, de Koningsvallei. En Melchizedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, en sprak een zegen over Abram uit. Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God, de Allerhoogste, uw vijanden leverde hij aan u uit. Abram gaf aan Melchizedek een tiende van wat hij had veroverd. En in Hebreeën hoofdstuk 7 staat: want deze Melchizedek, koning van Salem en priester van de Allerhoogste God, ging Abram tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinningen op de koningen en zegende hem. Waarna Abram hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent koning van de gerechtigheid en verder is hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de Zoon van God. Hij is priester voor altijd. Geef u rekenschap van zijn grootheid. Abraham, de aartsvader, gaf hem een tiende van wat hij had buitgemaakt. Ik heb met Marinus afgesproken dat ik naar beneden kom. Want het is hier iets koeler dan boven. Ik weet niet hoe u deze dagen doorkomt. Maar ik heb eigenlijk al spijt van het feit dat ik een vakantie heb geboekt naar Zuid-Frankrijk. Zeker nu we ook in het nieuws lezen dat het daar 45 graden is. En ik moet eerlijk zeggen, ons huis staat ook echt op het zuiden gericht. En ik ben blij als het morgen weer wat minder warm wordt. Ik zeg ook even eerlijk erbij, ik ben ook niet helemaal lekker. Dat heeft er ook mee te maken met het feit dat onze kinderen ook niet zo van de warmte houden 's nachts. En onze dochter van 1 die roept dan om een uur of 3, ik wil eruit, ik wil eruit. En onze zoon die roept om een uur of 6, ik wil niet uitslapen, ik wil eruit, ik wil mijn bed uit. En zo gaat het ongeveer de hele week nu. Dus als jullie het ook niet erg vinden, dan ga ik ook na de dienst wat eerder naar huis. Want we zijn allemaal een beetje moe en belast thuis. Dus er zullen vast wel mensen zijn die het een klein beetje herkennen. Of ben ik de enige die zo strompelend al de hitte doorkomt. En wie heeft er deze week trouwens een tropenrooster gehad? Aan elk nadeel zit een voordeel. Dat was dan weer fantastisch. Ik had dat ook. Ik werk 2 dagen in het onderwijs. En vorige week iets minder. En 3 dagen als voorganger van de Evangelische Gemeente in Dordrecht. Ik zei het net al, ik ben getrouwd. En ik heb 3 kinderen. En vorige keer had ik ze ook meegenomen. Maar deze keer willen ze heel graag de samenkomst in onze eigen gemeente meemaken. Ik wil vanmorgen wat vertellen over een historische topontmoeting. En het is eigenlijk een ontmoeting waarin het hele plan van God voor deze wereld al zichtbaar wordt. Een aantal weken terug hebben we met elkaar stilgestaan bij D-Day. Er zijn heel veel documentaires op televisie geweest. En er was zelfs een D-Day-journaal van NOS waarin je het helemaal kon volgen alsof je in die tijd leefde. Heeft iemand dat gezien? Of, ik vond het echt indrukwekkend. En zeker ook indrukwekkend als je bedenkt ook wat een moed die soldaten hebben gehad op Omaha Beach. Maar als het dan gaat over D-Day, dan zeggen we vaak dat is het begin geweest van de bevrijding van West-Europa. Maar D-Day begon eigenlijk een jaar daarvoor al in een historische topontmoeting tussen 3 topfiguren, de leiders van de geallieerden. Waarvan de een ook nog eens een keertje een hele grote boef was. Dat was in Teheran. Daar kwamen Jozef Stalin, de leider van de Sovjet-Unie. En Winston Churchill, de premier van Engeland. En Franklin Roosevelt, de president van de Verenigde Staten bij elkaar. En ze bespraken daar het plan om West-Europa te bevrijden. En eigenlijk alles wat met D-Day is gebeurd, werd al bekokstoofd tijdens die historische topontmoeting. Dat hele plan om Europa te bevrijden en om een tweede front in het Westen te openen, werd daar eigenlijk al besloten. Nou, waarom begin ik daarmee? Omdat de ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek ook iets heel bijzonders is geweest in de geschiedenis. Want God heeft ook een bevrijdingsplan. En daarin speelt Jezus Christus uiteraard de hoofdrol. Maar in die ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek wordt al helemaal zichtbaar hoe God ons wil redden en door wie God ons wil redden. En als je goed kijkt naar dat verhaal, dan wordt je geloof versterkt in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En daarvoor zijn we ook vanmorgen gekomen om een beter zicht te krijgen op wat Jezus voor ons heeft gedaan. Nou, en in het Oude Testament wordt in verschillende verhalen en ontmoetingen al duidelijk wat God door Jezus zou gaan doen. En zeker in de ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek. Nou, wat was er aan de hand? Abraham was zijn neef Lot kwijt. Lot die was in Sodom gaan wonen. Ja, daar komen sowieso problemen van. En Sodom was verwikkeld geraakt in een regionale oorlog tussen allemaal koningen. En de koningen van Sodom en Gomorra verloren de strijd, waardoor Lot en zijn vrouw en zijn bezittingen als buit meegenomen werden door die koningen van Kedor Laomer. Abraham hoorde ervan. En ondanks dat Lot vanwege zijn eigen keuzes in Sodom was gaan wonen, ging Abraham er toch met 318 man, een soort Gideons leger, achteraan. Abraham was niet alleen een held omdat hij geloofde in God. Hij was ook een dappere held, want dat zie je in dit verhaal. Met een klein legertje gaat hij achter die koningen aan en hij brengt ze een verpletterende nederlaag toe. En hij achtervolgt ze tientallen kilometers tot aan Damascus. En onderweg proberen die koningen telkens bezittingen te dumpen. Totdat uiteindelijk Lot in de handen valt van Abraham. En Abraham keert met al die geroofde bezittingen terug. En dan, als hij terugkomt in het beloofde land, komen hem twee koningen tegemoet. De eerste koning, dat is een bad guy. Dat is de koning van Sodom. Daar heeft de Bijbel geen goed woord voor over. En de Bijbel vindt het niet eens de moeite waard om zijn naam te noemen, dus we laten hem vanmorgen ook even met rust. Die andere koning, daar gaat het vanmorgen om. Dat was Melchizedek. En terwijl Abraham vermoeid en belast van de strijd, na die enorme lange achtervolgingstocht, samen met zijn neef Lot terugkeert, komt Melchizedek hem tegemoet. En in die ontmoeting gebeurt er iets bijzonders. En Abraham moet op dat moment ook aangevoeld hebben, dit is niet zomaar een koning die mij eer komt bewijzen. Hier is meer aan de hand. Want als je kijkt naar de namen van Melchizedek, dan zie je al dat hier eigenlijk vooruitgewezen wordt naar een bijzondere koning. Want zijn naam betekent koning van de gerechtigheid. Melchizedek, koning van de gerechtigheid. En daarnaast schrijft de Bijbel dat hij koning was van het plaatsje Salem. Nou, Salem, dat betekent vrede. Maar Salem, dat is ook de plaats dat later Jeruzalem zou heten. En waarvan de Bijbel in Psalm 76 zegt, Salem staat gelijk aan Sion. Dus probeer dit even voor te stellen. Abraham, die ontmoet de koning van Jeruzalem, terwijl Jeruzalem nog niet bestond, de koning van de gerechtigheid en de koning van de vrede. En die koning is tegelijkertijd ook nog eens een keertje priester. En iedere Hebreeuwse Jood die de Bijbel las, wist, hey, dat kan niet. Priester en koning, hier moet iets bijzonders aan de hand zijn. Want Israël had een hele strikte scheiding tussen het koningschap en het priesterschap. Je was of koning, en dan woonde je in het paleis. En dan was je politiek verantwoordelijk. En dan moest je zorgen voor vrede aan de grenzen. Dan moest je zorgen dat het volk God gehoorzaam was. En dan moest je het volk als een herder leiden. Maar je had ook priesters, en in het bijzonder een hoge priester, dat was de leider van alle priesters. En de priester was verantwoordelijk voor alles wat er in de tempel gebeurde en moest mensen in de aanwezigheid van God brengen, moest mensen helpen om vergeven te worden van hun zonden en moest mensen dus eigenlijk verzoening brengen, zodat Israël zowel geleid werd door een koning als van schuld bevrijd werd door de priesters. Die koning en de priesters konden dat niet combineren met een dubbelbaan. He, zoals ik godsdienstleraar ben aan de ene kant, op maandag ben ik godsdienstleraar, op dinsdag ben ik voorganger, op woensdag ben ik godsdienstleraar, op donderdag ben ik voorganger. Soms voor leerlingen die zowel in de kerk als in de klas zitten, erg verwarrend. Zo kon je die priesterschap en het koningschap kon je niet combineren. Dat was strikt verboden, omdat God weet dat wij mensen beperkt zijn, dat wij mensen niet goed met macht om kunnen gaan. En als te veel macht in de handen van één persoon terechtkomt, dat laat de geschiedenis van Israël keer op keer zien, dan gaat het falikant mis. En daarom wilde God dat het priesterschap en het koningschap helemaal uit elkaar waren. David is misschien wel de beste koning die Israël ooit heeft gehad. De man die ook genoemd wordt, de man naar Gods hart. David was zich heel sterk bewust van het feit dat hoewel hij God in alles probeerde te dienen, hij toch als mens zulke gebreken had, dat het maar goed was dat hij naast koning niet ook nog eens een keertje priester was. En tegelijkertijd wist David ook dat als hij naar het volk keek en zag waar het volk telkens de mist in ging, en als hij ook keek naar waar hij zelf de mist in ging, dan wist hij, Israël heeft ooit een koning nodig die groter is dan ik, die belangrijker is dan ik en die het volk niet alleen kan leiden als een herder, maar die het volk ook kan bevrijden van zijn schuld. En daarom zegt David in Psalm 110 dat er op een dag een koning zal komen die door God zelf aangesteld zal worden en dat die koning ook priester zal zijn, net als Melchizedek. En Melchizedek wordt dus als David als voorbeeld gebruikt van iemand bij wie zowel het priesterschap als het koningschap gecombineerd wordt. En Israël wist heel goed, dat kan niet gecombineerd worden, want een koning is feilbaar, een koning is een zondig mens en een koning kan niet met die verantwoordelijkheid omgaan. En toch zit er in die naam Melchizedek de belofte dat het hier gaat om een koning die ook priester kan zijn. Waarom? Omdat hij de koning van de gerechtigheid is. Nou, en waarom is dit belangrijk? Toen Jezus Christus naar de wereld kwam, kwam hij om koning te worden van de hele aarde. Kwam hij als de koning van het Joodse volk. Het hing zelfs boven zijn naam aan het kruis. Jezus van Nazareth, koning van de Joden. Maar weet je dat God zelf Jezus ook aangesteld heeft als hoge priester? En als Israël dan in zijn geschiedenisboeken terugkijkt en denkt, hoe kan Jezus nou hoge priester zijn en koning tegelijkertijd? Dan zegt de Hebreeënschrijver, hij is net zoals Melchizedek, koning en priester. Want weet je waarom? Jezus Christus is de enige koning die zonder fouten is, die zonder gebreken is, die zonder zwakheden is, die met recht kan zeggen, ik ben de koning van de gerechtigheid en de koning van de vrede. En daarom is Jezus Christus de enige die door God waardig is geacht om zowel de koning te zijn aan wie alle vijanden aan zijn voeten worden gelegd, zoals in Psalm 110 wordt beloofd, als dat hij ook de priester is die zijn volk zal bevrijden van zijn schuld. Want we hebben een Heer nodig die koning is over de wereld, die macht heeft en kan ingrijpen in ons leven. En we hebben ook iemand nodig die iets kan doen aan de schuld waarmee wij rondlopen. We hebben een Heer nodig en we hebben een redder nodig. En Jezus Christus is het allebei. En in het leven van Jezus zien we dat hij op de proef gesteld wordt om te kijken of hij inderdaad die koning van de gerechtigheid is. Want weet je wat er gebeurt? Telkens als Israël een koning had, werd die koning verleid door de duivel, door de verzoeker, om continu of voor afgoden te gaan, of voor verschillende vrouwen te gaan, of door corrupt te worden. En de duivel probeerde dat 40 dagen lang bij Jezus in de woestijn. Het was een hele integriteitscommissie om te kijken, krijgen we Jezus zover dat hij niet meer rechtvaardig handelt? Krijgen we Jezus zover dat er ook in hem een spoor van corruptie te vinden is? En 40 dagen lang probeerde de duivel Jezus zijn koningschap aan te vallen. Maar hij kon niks bij hem vinden. Hij kon geen spoortje van ongerechtigheid in Jezus vinden. Jezus was God volledig gehoorzaam. De eerste koning die God ooit op aarde heeft gebracht, die hem 100% toegewijd is, die vlekkeloos is, die zuiver is. En daarom is Jezus de enige persoon die door God aangesteld is om ook tegelijkertijd onze priester te zijn. Want juist omdat hij zelf de koning van de rechtvaardigheid is, kan hij ook onze verlosser zijn. En dat wordt zichtbaar in het verhaal van Abraham en Melchizedek. Abraham moet ergens intuïtief aangevoeld hebben, dit is niet zomaar een koning, hier gebeurt iets bijzonders. Weet je waarom? Omdat ik ervan overtuigd ben dat Abraham meer wist dan je in Genesis zou kunnen verwachten. Jezus zei bijvoorbeeld over zichzelf in Johannes hoofdstuk 8, dat Abraham zich verheugde op zijn komst en dat hij zijn komst heeft meegemaakt en blij was. Dat zei Jezus tegen de schriftgeleerden. Toen werden die schriftgeleerden zo boos dat ze hem wilden stenigen. Abraham moet ergens in die vriendschappelijke relatie met God iets geweten hebben over de plannen die God had voor deze wereld. Over zijn plan om zijn zoon Jezus Christus naar deze wereld te brengen. In de Hebreeënbrief staat bijvoorbeeld in hoofdstuk 11, dat toen Abraham naar het beloofde land ging, hij verwachtte de stad waarvan God het fundament is, mee te mogen maken. Dan gaat het over het Nieuw Jeruzalem. Abraham ging naar het beloofde land, maar hij verwachtte het Nieuw Jeruzalem. Dat lees je niet in Genesis. Maar dat laat de Heilige Geest ons in het Nieuwe Testament zien. Wat Abraham daar meemaakte, gaat over zoveel grotere dingen dan dat je op eerste oog zou zeggen. En Abraham wist dat ergens ook. Abraham moet geweten hebben, die Melchizedek is zo bijzonder, dat hij hem erkenning gaf door hem te laten delen in de buit. En in Hebreeën hoofdstuk 7 staat ook dat Abraham daarmee erkende dat Melchizedek zijn meerdere was. Hij erkende dus dat Melchizedek een hele bijzondere koning en priester was. Nu is er nog iets bijzonders aan die ontmoeting. Waarom is Abraham zo ongelooflijk belangrijk? In het Nieuwe Testament wordt bijna in elke brief Abraham als voorbeeld aangehaald van geloof. Abraham wordt ook in Genesis al een profeet genoemd. En dat is heel raar. Hè, want we hebben helemaal nergens gelezen dat Abraham rondging en zei, zo spreekt de Heer. Of dat hij een hongersnood aankondigde, of dat hij over de toekomst dingen voorspelde. En toch, de allereerste keer dat in de Bijbel het woord profeet valt, valt het bij Abraham. God noemt Abraham mijn profeet. En waarom is Abraham dan een profeet? Omdat alles wat in zijn leven gebeurde, en daarom is het zo goed om zijn leven te bestuderen, gaat over jou en over mij. Want wat God zo'n 2000 jaar voordat Jezus naar deze wereld kwam, door het leven van Abraham heen deed, wil hij door iedereen heen doen die gelooft in Jezus Christus. Want Paulus zegt in Galaten 3 dat wij erfgenamen zijn van de belofte die hij aan Abraham heeft gedaan. En hoe ging God met Abraham om? We lezen nergens dat God boos wordt op Abraham. We lezen nergens dat God Abraham veroordeelt, want Abraham leefde onder genade. Nog lang voordat de wet er was, had God een vertrouwelijke, vriendschappelijke relatie met Abraham. Weet je waarom? Omdat Abraham God vertrouwde en zijn vertrouwen werd hem toegerekend als rechtvaardigheid. God sprak Abraham vrij van zijn zonde. Weet je waarom? Omdat hij in God geloofde. En daarmee laat God zien, zo wil ik met mensen omgaan. Zo wil ik mensen redden die geloven in mijn genade. Daarom is Abraham zo ontzettend belangrijk en wordt hij onze vader genoemd, wordt hij ons voorbeeld genoemd, wordt hij een vriend van God genoemd. We kunnen de grootheid van Abraham in het Oude Testament niet onderschatten. Hij is de vader van Israël en de vader van alle gelovigen. Maar Melchizedek was nog groter, nog belangrijker. Want Abraham laat ons zien in wie, Abraham laat ons zien hoe God ons wil redden, maar Melchizedek laat ons zien door wie God ons wil redden. Door wie God ons genadig wil zijn. Want Melchizedek en ik denk dat jullie het ondertussen wel doorhebben, verwijst uiteraard naar de koning van de gerechtigheid, naar onze Heer Jezus Christus. En als je dan ziet hoe Melchizedek Abraham tegemoet komt, dan geeft dat ons troost en bemoediging voor vandaag. Want wat gebeurde er? Abraham die kwam daar, en het was daar in het Midden-Oosten nog veel warmer dan hier, met Lot vermoeid en belast uit de strijd. En dan komt Melchizedek hem tegemoet. En hoe komt hij hem tegemoet? Met brood en met wijn. En in die tijd was brood en wijn een teken van vriendschap. Je liet daarmee zien, ik sta aan jouw kant. Als er een conflict was en ging een van de partijen tegemoet met brood en met wijn, liet je daarmee zien, I am on your side. Dat is trouwens nog best wel tricky, hè? Want we lezen bijvoorbeeld van David dat toen Saul hem wilde vermoorden, er een priester was die hem hielp in het tabernakel door hem brood te geven. En toen Saul daarachter kwam, vond hij dat zo'n groot verraad dat die priester vermoord werd. Weet je waarom? Brood en wijn is een teken van ik sta aan jouw kant. En Saul vond dat verraad. En Melchizedek komt ook met brood en wijn, want hij laat aan mij zien, Abraham, ik sta volledig aan jouw kant. En dat is wat de Heer Jezus heeft gedaan. Want brood en wijn, we weten, dat staat voor zijn eigen lichaam. En aan het kruis heeft Jezus voor altijd laten zien, ik sta aan jouw kant. Jij hoort bij mij. Wij hebben een alliantie. Wij zijn vrienden. Wij zijn partners. Ik sta naast je. En dat is wat Abraham meemaakte toen Melchizedek naar hem toe kwam. Terwijl die zoon dorst had en terwijl die zoon honger had. Om zijn noden te voorzien met brood en met wijn. En Abraham wist, dit is zo bijzonder. Deze man is niet zomaar iemand. Die vertegenwoordigt iemand in Gods grote plan. Weet je wat ik ga doen? Ik ga hem mijn tiende geven. Wees me niet bang, ik ga vanmorgen niet over tiende spreken. Zodra ik dat woord vaak noem, dan begint er een soort paniek te komen. Van, moeten wij dan ook tiende gaan geven? En hoe zit dat dan? Nou, dat is een hele andere preek. Maar waarom gaf hij tiende? Waarom gaf hij een tiende deel van zijn buit? Omdat hij daarmee erkende dat Melchizedek groter was dan hij. Dat Melchizedek een bron was waar hij van dronk. Dat Melchizedek iets van Gods redding vertegenwoordigde. En dat laat je met je bezittingen zien door te zeggen, ik erken deze plaats, ik erken Melchizedek en ik geloof dat God hem een bijzondere rol in zijn plan heeft gegeven en daarom erken ik dat, erken ik hem als mijn meerdere door een deel van mijn bezittingen af te staan. En Melchizedek zegende Abraham. Lieve mensen, het hele evangelie wordt in die ontmoeting samengevat. Want terwijl wij vermoeid en belast zijn, en terwijl wij met een enorme grote rugzak rondlopen en strompelen en dorstig zijn, komt Jezus Christus ons tegemoet met brood en met wijn. En hij komt om ons te zegenen. En het enige wat hij vraagt, is dat wij erkennen dat hij koning van de gerechtigheid is en dat hij onze redder is. En op het moment dat we dat doen, ervaren we ook die zegen van onze Jezus Christus. En weet je wat zo mooi is in dit verhaal? Melchizedek en Abraham hadden een korte ontmoeting. We lezen nergens dat ze elkaar later nog een keer ontmoet hebben. We lezen ook nergens dat Abraham op een ander moment, toen hij dorstig was, opnieuw Melchizedek tegenkwam. Maar toch wijst de Hebreeënschrijver ons op het volgende. Hij zegt, eigenlijk als je kijkt naar het boek Genesis, dan zie je van allerlei belangrijke mensen dat er staat wanneer ze geboren zijn en wanneer ze sterven. Hè? Wie de vader is en wanneer ze sterven. En op de een of andere manier lijkt het wel alsof die Melchizedek zo op het verhaal instapt. En dat hij geen begin heeft, geen idee waar hij vandaan komt. En dat hij ook geen einde heeft. Het lijkt wel alsof hij nog steeds hoge priester is. Is natuurlijk niet zo. Het is niet zo dat als je nu naar het Midden-Oosten gaat, dat je nog ergens Melchizedek op een paard tegen kan komen, die nog steeds met brood en wijn daar rondrijdt. Maar het feit dat zijn sterven niet genoemd wordt, daarvan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, kijk eens even. Het lijkt wel alsof Melchizedek priester is voor altijd, maar Jezus Christus is priester voor altijd. En om het er nog een beetje duidelijker te maken, het gaat om de rol die Melchizedek innam. En wij vinden het soms lastig als we iemand tegenkomen buiten die rol om. Ik zag bijvoorbeeld een keer op Facebook dat de burgemeester van Dordrecht in de tuin zat met een t-shirt aan. Want zijn neven waren geslaagd en hij had een barbecue. Ik snapte er niks van. Ik dacht, wat zit hij er undressed bij? Waar is zijn burgemeestersketting? Waar is zijn pak? Waarom zit hij gewoon met een wit t-shirt in de tuin? Hallo, je bent burgemeester. Kan je de verwarring voorstellen? Want als wij iemand in een rol alleen maar tegenkomen, dan denken we soms dat zo iemand er geen ander leven op nahoudt. Voor kinderen is dat nog verwarrender. Als onze zoon de juffrouw in de supermarkt tegenkomt, dan is het paniek. Want juffrouws horen niet in de supermarkt rond te lopen. Die moet je niet in het wild tegenkomen. Juffrouws die moeten 24/7 in hun basisschool juffrouw zijn. Juffrouw voor altijd. Overigens had mijn dochter, die kwam laatst thuis, dus even een zijsprongetje, die zei, de juffrouw is er morgen niet. Oh, waarom is de juffrouw er niet? Ze is in haar nek geschoten. Bij navraag bleek dat ze inderdaad last van haar nek had. Maar ze leeft nog hoor. Maar voor kinderen is het ontzettend verwarrend als jij de juffrouw, die juffrouw hoort te zijn voor altijd en die alleen maar in de klas mag tegenkomen, dan plotseling in het wild tegenkomt. En ik merk zelfs bij mij als volwassen dat ik even moet schakelen als ik de burgemeester in zijn t-shirt in de tuin zie zitten. Maar weet je wat het mooie is van dit verhaal? Jezus Christus is niet tijdelijk hoge priester. Hij is voor altijd hoge priester. En daarom kan hij altijd wat voor ons betekenen. En vergelijk het nou even met de burgemeester. Stel je nou voor dat ik denk, oké, ik moet echt wat bereiken door bevriend te raken met de burgemeester. Ik moet matties met hem worden. En ik moet ervoor zorgen dat hij mij mag. En dat als ik hem nodig heb, ik een beroep op hem kan doen. Want het is in Dordrecht best wel moeilijk als je een keertje een aanbouw wil neerzetten. Dus stel je nou voor dat ik friends in high places zoek. En ik word helemaal bevriend met de burgemeester. En na 10 jaar is het zover en denk ik zo. Nou, nu heb ik zoveel in geïnvesteerd. Nu bel ik hem op, want ik wil een beroep op hem doen. Ik heb hem nodig. En dan bel ik hem op. En dan zeggen ze, ja, maar hij is helemaal geen burgemeester meer. Hij is naar een andere stad vertrokken. Heb ik er helemaal niks aan. Of stel je voor dat ik opbel en dat ze zeggen, ja, maar hij zit nu even met zijn neven in de tuin. Hij is nu niet beschikbaar. Zo gaat het met mensen. Wij mensen zijn tijdelijk, wij mensen sterven weer, wij mensen die joppen van baan, hoppen van baan. Maar Jezus Christus is voor altijd hoge priester. En dat betekent dat jij en ik voor altijd een beroep op hem kunnen doen. Dus dat betekent dat als wij hem bellen door te bidden naar boven, hij altijd opneemt. We nooit in de wacht gezet worden en hij altijd als hoge priester zegt, hier ben ik, wat heb je van me nodig? En de meeste priesters van Israël, nou ja, eigenlijk allemaal, die gingen allemaal op een gegeven moment weer dood. Maar Jezus Christus heeft de dood overwonnen en dat betekent dat hij tot in eeuwigheid voor altijd en eeuwig voor ons beschikbaar is. Dat betekent dat hij ook nu voor ons, voor jou, voor mij, voor deze gemeente beschikbaar is. En in de Hebreeënbrief staat ook dat Jezus Christus voor ons bidt en voor ons pleit bij de Vader. En dat is wat hij op dit moment doet. Hij staat aan onze kant en hij zorgt ervoor dat wij bewaard blijven. Want hij wijst de Vader telkens op wat hij gedaan heeft aan het kruis. En wij hebben altijd toegang tot de troon van genade. Er is geen moment dat als wij bidden dat Jezus zegt, even wacht, dat komt me nu even niet uit. Er is geen moment dat Jezus zegt, ik kan nu al wat voor je betekenen, maar over een aantal jaar heb ik deze baan niet meer als hoge priester. Voor altijd kunnen wij een beroep op hem doen. En ook vandaag. En dat is ook de kern van ons geloof, dat we gaan zien met de ogen van ons hart. En dat we gaan geloven dat als wij hier komen, we niet op een of ander industrieterrein staan waar andere mensen van denken, succes ermee op zondag, waar je zin in hebt. Maar dat we ons realiseren dat hier de poorten van de hemel geopend zijn. Omdat als wij met elkaar in geloof Jezus Christus benaderen, hij zegt, hier ben ik met brood en met wijn. Wat heb je van me nodig? Kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En dat is wat de Heilige Geest ons ook wil duidelijk maken. Ook hier en ook nu staat hij naast zijn troon en is hij beschikbaar voor ons. Wat een geweldige koning en hoge priester hebben wij. En daarom is het mijn gebed dat we vanmorgen ook echt vertrouwen gaan krijgen dat hij altijd aan onze kant staat. En dat we ook vrijmoedig tot die troon mogen gaan en gesterkt mogen worden met wat we nodig hebben. En we hebben hem allemaal nodig. Maar iedereen heeft hem weer nodig op een andere manier. Misschien heb jij hem juist nodig omdat je zo tegenop zit om een aantal zware gesprekken te gaan voeren deze week. Misschien omdat je je baan verloren bent, word je bij het UWV door de mangel gehaald, zit je ontzettend tegen zulke gesprekken op, voel je je alleen staan, voel je je beoordeeld. Maar weet dan, er is een hoge priester die jou krachtig wil bijstaan. Misschien zie je er tegenop om op je school uit te komen voor je geloof, omdat het iedereen het belachelijk maakt en iedereen het stom vindt dat je in Jezus gelooft. Maar weet dan, zelfs als je in dat lokaal bent, is er een verbinding met de hemel en is hij beschikbaar om jou krachtig bij te staan. Lieve mensen, dit is eigenlijk wel genoeg voor vanmorgen. Het is geweldig, hier kunnen we nog een week op teren. Ik wil jullie vragen om een moment te gaan staan. Het was trouwens helemaal mooi toepasselijk geweest als we hier nou ook nog eens een keertje avondmaal gevierd hadden, maar dat komt een andere keer. Brood en wijn. En wat zien we nou in dit verhaal gebeuren? Abraham ziet die koning op hem afkomen en hij erkent dat het de koning van de gerechtigheid is en ook nog eens een keertje een priester. En erkenning is zo ontzettend belangrijk, want weet je wanneer de hemel opengaat? Op het moment dat wij de naam van Jezus belijden, begint de Heilige Geest te werken. Want we erkennen dat Jezus Heer is en we erkennen dat Hij koning is. Deze krijg je er even gratis bij hoor. Maar wist je dat als je in een aanbiddingsteam zit en je leidt de gemeente naar aanbidding, dat er een verschil is in wat er gebeurt als je bepaalde liederen zingt. Want we hebben liederen die prachtig zijn, maar die eigenlijk gaan over ons. En daar is niks mis mee, want in de psalmen staan ook liederen die gaan over ons. Maar soms merk je dat op het moment dat je gaat zingen over Jezus die verhoogd is, Jezus die verheerlijkt is, Jezus die koning is, dan denk je, wat gebeurt er hier? Het lijkt wel alsof Jezus zelf in ons midden komt. En weet je hoe dat komt? Omdat de Bijbel zegt dat als wij hem herkennen, dan komt hij ook met zijn Heilige Geest. En dat gaan we nu net zoals Abraham doen, want wij zitten ook in dit verhaal. Wij geloven ook dat hij Heer is en dat hij Redder is. En dat hij ons vanmorgen ook tegemoet komt met alles wat we van hem nodig hebben. Maar het enige dat hij van ons vraagt is, erken mij als Heer. Erken mij als Redder. Je hebt niemand anders nodig dan ik. Ik ben voor jou genoeg. Mijn genade is voor jou genoeg. Dus laten we dat doen. En dat kunnen we doen met een gebed. Maar dat kunnen we ook doen met een lied. En dat werkt soms extra krachtig als we het a cappella zingen. En dat is een lied dat zo eenvoudig is, maar wat gewoon de grootheid en de heerlijkheid van Jezus Christus in deze ruimte erkent. En daarna gaan we bidden. En als je ook echt hunkert naar contact met Jezus, als je echt hunkert naar dat je versterkt wil worden door hem, dat je zijn brood en wijn wil proeven, dat je wil smaken dat hij goed is, open dan je handen en laten we hem met elkaar welkom heten.